Goedemorgen. Ik heb het de afgelopen paar keer heb ik het gehad over wat we eigenlijk aan het doen zijn in de zendo. Ons kussen en ons bankje en de stoel. En ik wilde het vandaag eigenlijk hebben over wat we doen buiten de zendo, als we ons kussen en ons bankje verlaten. Ik dacht eerst van, ja, dat is meer iets van het einde van de sessie en jullie zijn nog maar halverwege. Muriel en ik gaan zo weg, dus voor ons is het wel het einde van de sessie. Maar dus ik vroeg nog aan Elsbeth, hoeveel mensen gaan er weg? Ik denk als nou heel veel mensen weggaan, dan is het gepast om dit onderwerp te doen, maar toen zei ze, er gaan er maar vier weg, iedereen blijft eigenlijk, de meeste. Maar toen kwam er in Doksan toch een vraag over, van ja, het spelen in Samadhi, dat is allemaal mooi, maar hoe moet het dan als ik mijn dagelijks leven instap? En voor de mensen die luisteren via Zoom, die denken misschien ook van ja, die andere heeft makkelijk praten met ze spelen in Samadhi, maar ik moet zo meteen de was ophangen of boodschappen doen en ik zit gewoon midden in mijn leven. Dus ik wilde daar iets over zeggen. Het is een vraag die ik heel vaak krijg, van hoe pas ik het nou toe in mijn dagelijks leven? Hoe verbind ik de sessie met mijn dagelijks leven? Want ik ga naar de sessie en dan voel ik een soort helderheid en dan dingen verschuiven, maar dan ga ik naar het dagelijks leven en dan verlies ik het weer. Hoe kan ik het nou langer vasthouden? Heb je misschien een aanwijzing voor me om er langer mee te doen, voordat het weer op is? En natuurlijk, zeg ik dan elke keer, en dat is het hele punt natuurlijk, dat de verkeerde manier van denken is. Dat het er helemaal niet om gaat, dat we hier iets doen of krijgen, en dan zo meteen daar in dat andere ding, namelijk ons dagelijks leven, dat gaan toepassen of vasthouden of wat dan ook. Dat weten we allemaal wel en toch hoop je er stiekem op. Dat je er iets van meeneemt en dat het lang duurt, zeg maar. En in sommige vormen van sessie bedrijven, waar ze het wat anders doen dan hier, ik noem dat altijd een beetje de topsport sessie, die heb ik ook gedaan vroeger. Dan ben je echt 10 dagen lang helemaal geprobeerd geconcentreerd te zijn. En dan vermijd je ook absoluut om oogcontact te hebben met iemand, want dat leidt je af van je concentratie. En je levert je telefoon in bij het begin van de sessie enzovoort enzovoort. Dat is heel erg gebaseerd op binnengaan, concentratie. En dat werkt ook. Dan word je super geconcentreerd. Dus dan na 10 dagen, ik stapte na 10 dagen de straten van Amsterdam weer op. En net alsof ik in een andere wereld was. Zo super geconcentreerd. Maar ik had ook een beetje moeite om te functioneren, eigenlijk. Het was ook een hele overgang. En wij doen het niet zo. Dus wij zitten hier niet om te proberen iets op te bouwen. Of het nou concentratie is, of samadhi-kracht, of iets anders. We zitten hier niet om iets op te sparen. We zitten hier niet om iets erbij te krijgen. Waarom we hier wel zitten, daar kun je weer allerlei beelden over geven en er is niet één antwoord op. Maar wat ik vandaag eruit wil lichten, is We zijn hier om kennis te maken met iets nieuws. We zijn aan het beoefenen op het kussen en de stilte in te gaan, omdat we dan iets nieuws ontdekken, nieuw gebied ontdekken. We gaan nieuw gebied in. Ik had het al over dat nachtbewustzijn, hè, vorige keer. En dat nachtbewustzijn, dat is echt iets dat je kan ontdekken, dat het langzaam naar boven kan komen. Als je zo samen de stilte ingaat en opnieuw en opnieuw, dat nachtbewustzijn, dat kan zich dan manifesteren. Maar dat nachtbewustzijn, daar gaat het op zich helemaal niet om. Dat is niet het doel of zo. Maar dat nachtbewustzijn, dat maakt iets anders mogelijk. Dat brengt iets aan het licht. Dat opent deuren die anders gesloten blijven vanuit ons dagbewustzijn. Het opent onze gevoeligheid, onze sensitiviteit voor iets. Ik noemde het vorige keer al een veld, een bepaald veld. Het veld waarin we zitten, het veld waarin we leven. En op de een of andere manier groeit het allerlei verbindingen met dat veld. Als een soort wortelkanaal, een wortelstelsel van een boom onder de grond. Al die sprietjes die beginnen te groeien en die zich vertakken. En we krijgen meer voeling met dat veld. Er ontstaat eigenlijk meer ruimte in ons. En die ruimte en die openheid, dat is eigenlijk heel erg waar het om gaat. En zeker op de manier waarop wij het hier doen. Met heel veel ruimte, heel veel openheid. Zeggen sommige andere mensen, hè, van, ja, maar dat is geen echte zen, hè, want zen, dat is het. Maar wij koesteren die ruimte, die openheid, zodat er iets nieuws in ons geboren kan worden. En Tom die gebruikt dan vaak het beeld van, laat een nieuw hart in mij geboren worden. En dat vind ik een prachtig beeld. En soms dan voelt het ook wel als ik hier zit, alsof een open hart operatie ondergaat. Soms heel fijn, soms heel pijnlijk, soms moeilijk, soms makkelijk. Maar er wordt iets in ons omgewurmd, omgeturnd. Er wordt iets in ons, iets ouds, sterft af en er groeit iets nieuws. Het is een soort upgrade bijna, hè? Een soort nieuw, ja, nieuw hart, een nieuw vermogen om te voelen, een nieuw vermogen om ons binnen dat veld onze weg te vinden en te situeren. Dus als wij Sesshin verlaten, dan zijn wij niet meer dezelfde als toen wij die Sesshin ingingen. Dan zijn wij niet meer de oude. Er is iets veranderd en iets verschoven. Wat dat precies is, daar kun je niet zo goed vinger op leggen. Want het is niet zo noodzakelijkerwijs in psychologische termen. Hè? Soms dan denken mensen dat wel eens of dat voelen. En het is ook soms zo van, ik ben in het reine gekomen met dit en dit, of ik heb dingen verwerkt, of ik heb een plekje kunnen geven aan mijn verdriet of mijn woede. En dat is ook zo allemaal. Maar ik heb het over iets wat daar nog onder ligt, op een diepere laag van ons wezen, van onze ziel. Schuift er iets. En ik heb wel eens het beeld gebruikt van de tektonische platen die onder de aarde zitten. En we weten allemaal dat diep onder het aardoppervlak daar zitten tektonische platen. Niet dat ik er verder veel verstand van heb, maar ik vind dat beeld heel mooi. En die schuiven voortdurend, heel langzaam. En wij hebben daar geen weet van. Totdat ik op een gegeven moment iets over elkaar heen schuift, dan heb je een tsunami in Japan. Hè? En dan is het opeens een groot gevolg. En dat vind ik een mooi beeld. Hè? Want wij hebben ook dat die Platen die schuiven voortdurend, maar het is een laag in ons waar wij niet met onze bewuste geest bij kunnen. We kunnen daar bewust niks mee. We kunnen het alleen maar laten schuiven en laten verschuiven. En om maar even in de vergelijking te blijven. En dan af en toe gebeurt het wel eens dat die platen tegenover elkaar, om over elkaar heen schuiven. En dan heeft iemand een reusachtige verlichtingservaring. En dat lezen we dan in de Zen-verhaaltjes. Hij is een bamboesteentje aan het vegen of een steentje tegen een bamboestokje. Pok! En opeens gaat het helemaal open. Nou, dat is dan zo'n tsunami. Dat kan gebeuren. Maar kan ook niet gebeuren. Want daar gaat het niet om. Het gaat erom dat er iets verschuift. Het gaat erom dat er heel diep in ons iets wordt afgestemd. Zodat wij in dat veld waarin we leven meer gaan resoneren. Meer afgestemd raken. En dit heeft niet te maken met ons bewuste denken. En ook niet met je dingen voornemen of je best doen. Het heeft te maken met het diepste deel van ons waar wij niet bij kunnen. Waar we niks over te zeggen hebben. Wat niet van ons is. Mijn diepste deel is niet van mij. We weten allemaal in het boeddhisme wat er gezegd, er is geen ik. Dus ons zogenaamde ik, dat is maar een samenraapsel waar wij het mee doen. En wat daaronder ligt, de Boeddha weigerde daar iets over te zeggen. Dat was misschien het meest verstandige. Maar in de Zen-traditie proberen we toch te zeggen, Boeddha-natuur, oorspronkelijke gelaat. We stamelen toch om duidelijk te maken, is wel iets. Sunyata, leegte, wat ik liever vertaal met openheid. Ons diepste wezen, dat is die radicale openheid. Dat is het uitstaan naar dat veld toe. En vanuit dat diepste wezen worden wij voortdurend geïnformeerd door dat veld. En wij informeren dat veld. Dat is een soort interactie, een soort wisselwerking, een soort onzichtbare wederzijdse assistentie, zoals Dogen dat zo mooi noemt. Daar zijn we ons niet bewust van en daar kun je ook niet bewust van zijn. Maar het heeft wel een ontzettend effect. En in onze beoefening vindt er eigenlijk voortdurend heel diep van binnen in ons een reoriëntatie plaats. We worden geheroriënteerd. Onze gebruikelijke plek binnen dat veld, dat is toch van ik. Dat is toch van ik sta hier en wat is hier vandaan mijn marsroute? Hoe moet ik nu mijn volgende stap nemen? Hoe ga ik me een richting vinden in mijn leven? En wij kunnen dat niet bewust veranderen. We kunnen niet ons best gaan doen om te zeggen, nee, maar dat ik bestaat niet, dus ik ga dat, ik geloof daar niet meer in. Ja, succes daarmee. Dat is iets zo diep in ons verankerd, dat moet geopereerd worden. Dat is de enige manier waarop dat kan veranderen. En wij kunnen daar niet veel in doen. Maar wij kunnen wel als een operatieassistent heel goed meewerken. Helpen misschien met juist het tangetje aan te geven af en toe. Of even uit de weg te gaan staan. Of even wat ruimte te scheppen. Wij kunnen wel meewerken. In onze beoefening zijn wij eigenlijk meewerkend voorwerp. Soms misschien leidend voorwerp of zo voelt het, maar het is meewerkend voorwerp. Dus geen onderwerp. En die beoefening, die gaat de hele dag door. Ook hier. Want het voelt misschien zo alsof we de hele dag zitten, maar als je optelt zitten we maar 5 uur per dag. Hè? andere 19 uur zitten we niet. En wat doen we dan? Hoe beoefenen we dan? In de Zen-traditie wordt gezegd, er zijn 4 houdingen, zitten, liggen, staan, lopen. Dat zijn de enige 4 die er zijn. Andere smaken heb je niet. Zitten, liggen, staan, lopen. 24 uur per dag zitten wij in 1 van die 4 houdingen. En in welke houding je ook bent, de beoefening gaat door. Want de beoefening, die bestaat niet per se uit in een bepaalde vorm op een kussentje zitten en dan een bepaalde ervaring hebben of zo. Nee, de beoefening bestaat uit het voortdurend koesteren, verzorgen, bewaken, ruimte geven aan die openheid, dat opengaan. Dat we dat voortdurend de ruimte geven. Of we nu hier zitten, of dat we buiten lopen, dat we aan het eten zijn, of dat we 's avonds iets anders doen, of dat we gaan slapen. Voortdurend is de beoefening. Geef dat wat geboren wil worden in ons de ruimte. Zorg daarvoor. Wees daar zorgzaam voor. En we zijn nu op dag 5 van de sessie. En zeker in zo die laatste dagen van een sessie kan je dat heel goed gaan voelen. Dat de beoefening is doorlopend. Je gaat zitten, je staat weer op, je gaat lopen, het wordt allemaal hetzelfde. Het loopt allemaal in elkaar over. Het zitten wordt niks bijzonders. Het is gewoon één van de houdingen waarin je het lichaam plaatst. Eigenlijk maakt zitten of liggen, staan of lopen, geen verschil. Want de beoefening gaat door. Want de beoefening is steeds weer opnieuw die openheid en die ruimte toelaten. Het is op een bepaalde manier toestaan dat we dakloos zijn. En het mooie is, omdat we hier in dit prachtige klooster zitten en alles is voor ons geregeld. Het slapen, het eten, alles hoeft alleen maar op te komen dagen. Kunnen we het ons permitteren om van binnen dakloos te worden? Geen dak boven ons hoofd te hebben. Nergens te kunnen schuilen. Nergens te kunnen gaan wonen. Maar zwerven vrij en blij. Dat betekent, we lopen hier de hele dag rond als iemand die niets te doen heeft. Die nergens naartoe moet, geen verantwoordelijkheden heeft. Gewoon van binnen dakloos, spiritueel dakloos. Maar als we deze plek verlaten en we gaan terug dan naar ons dagelijks leven, dan hebben we wel weer een dak boven ons hoofd nodig. En dan is het heel belangrijk, welk dak kies je boven je hoofd? Waartoe neem je je toevlucht? Dogen zegt, het is heel belangrijk om te gaan ontdekken, wat is je plaats? Wat is jouw plek? Hij noemt dat je dharma-positie. Wat is mijn dharma-positie? Waar heb ik mijn bodhisattva-werk te doen? Waar ben ik nodig? Waar moet ik zijn? Wat wordt er van mij gevraagd? Ton vertelt altijd dat ik bij Masao Abe was en dat Masao Abe tegen hem zei van, wat je van binnen ten diepste voelt, wat jij moet doen, ga dat doen. Dat is het, dat is voelen wat je plek is. En dat is niet alleen maar waar wij zelf zin in hebben, wat ons het meeste aanspreekt. Er zit ook iets in van niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Waarbij we dan die u niet invullen, hè, in de zin. Maar het gaat er niet om wat ik wil, het gaat erom waar ik nodig ben, waar ik op mijn plek ben. En als onze verhouding tot het veld verschuift, als er meer gebied voor ons open gaat, we krijgen meer voeling, we krijgen meer verbinding, er verandert iets in ons, dan zal je merken, als je dan zo meteen weer in je leven staat, met de mensen die je kent en met de situaties die je kent, dan kan je misschien merken dat je gevoel van waar je plek is, dat dat ook gaat schuiven. Een van de dingen in de zenbeoefening is altijd dat er vaak zoveel gaat schuiven in je leven. Tenminste, in mijn leven was dat zo. Hè? Als ik dan kijk naar de rest van mijn familie, die zijn allemaal veel stabieler. Die hebben gewoon een echt stabiel leven en dat staat en dat marcheert. En daar zijn ze blij mee en dat is ook heel goed. Dus ik kijk altijd een beetje naar mij van, ja, André, dan gaat hij weer naar Amerika en dan gaat hij 11 jaar bij een guru en dan gaat hij weer dat doen. En dan wordt hij opeens professor en dan is het dat. En dat is voor hun heel erg vreemd. Ik ben altijd een beetje de rare broer. Omdat alles altijd zo aan het schuiven is. Het is niet één plek. Het is niet van, nou, dit ben ik en dat doe ik. En dat heeft ook te maken met dat veld voortdurend iets anders van ons vraagt. En dat er een soort sensitiviteit in ons groeit ook, om respons te geven. Dogen die zegt van, als je je dharma-positie hebt gevonden, richt dan vanuit die positie je volledige inspanning. Op welke plek je ook terecht bent gekomen en je voelt van ja, dit is mijn dharmaplek, dit is blijkbaar waar ik mijn bodhisattva werk te doen heb. Ga er dan helemaal voor. Denk niet van, oh, ik zou eigenlijk misschien daar liever willen zijn of daar moeten zijn. Ga ervoor en geef jezelf daaraan. Want dat is de plek waar de 4 bodhisattva geloften door jou gestalte krijgen. En als je die plek hebt gevonden en je geeft je daaraan, verzorg je beoefening dan goed. En je beoefening verzorgen betekent dat je je verlangen, je grote verlangen, je bodhicitta, je verlangen naar dat het open gaat, dat het gaat stromen, je verlangen naar dat veld eigenlijk, om echt verbonden te zijn met het veld. Zorg ervoor dat je dat beschermt. Dat je zo min mogelijk dingen doet die dat dempen. En dat je wel dingen doet die dat stimuleren. Zoals je ook voor je tuintje zorgt, hè, door de plantjes water te geven en te beschermen tegen de storm. Ik heb die metafoor al vaker, maar Mijn eigen tuintje is een beetje verwaarloosd, dus ik vind het eigenlijk een beetje, ik moet misschien een andere metafoor vinden. Kan ik dat wel maken om het voorbeeld te geven? Maar het is een voorbeeld, het is een beeld. Verzorg dat heel goed. En dan voel je dat de reis die we hier maken, als je de zendo verlaat, die gaat gewoon verder. Die gaat gewoon door. En in die reis gaan we keer op keer weer poortloze poorten binnen. De Daarom heb je die openheid nodig. Want als je zelf een soort vooropgezet plan hebt, dan ga je voor de bijl bij de eerste poortloze poort die opduikt. Dan is het van, oh wacht even, maar dat was niet mijn plan. Ik wilde wat anders. Dus vanuit die openheid en die ruimte zijn we bereid om steeds opnieuw poortloze poorten binnen te gaan. Dat is eigenlijk wat in onze beoefening groeit. Het vermogen om dat te doen, maar ook onze bereidheid om dat te doen. Onze bereidheid om vanuit een innerlijke dakloosheid steeds weer onderdak te zoeken. Maar steeds weer te kijken, wat is mijn plek? Waar moet ik nu gaan staan? Heeft er iemand daar vragen over? Fen eerst en dan Jeanette.
Nou, die innerlijke dakloosheid, kun je dat vergelijken met de incontinentale sprekingen, dat je s'avonds in de armen mag geest?
Ja, dat is een mooie vergelijking. Zalig zijn de armen van geest. De armen van geest, dat is een beetje ook wat Meester Eckhart zegt over de innerlijke armoede. Dat is niks hebben, maar dat is niks hebben om in te kunnen gaan wonen van binnen, om je aan vast te houden. Inderdaad, dat is arm van geest zijn. Ja, mooi. Ja. Jeanette.
Ja, intuïtie en sensitiviteit heeft denk ik iets te maken met het veld.
Ja.
En met die tektonische platen.
Ja.
Maar toch is het lijkt me ook weer iets anders.
Nou ja, het woordje intuïtie, dat wordt op heel veel manieren uitgelegd en gebruikt. En soms gebruiken mensen het meer op een psychologische manier. Ja, dat je bijvoorbeeld intuïtief iemand aanvoelt. Of dat je intuïtief snapt wat iemand bedoelt. Maar waar ik het over heb, ja, dat is heel moeilijk om uit te drukken in woorden. Dat is een laag die daar nog onder ligt.
Het is niet vreemd eraan, maar het is...
Het is niet vreemd daaraan en het woord intuïtie is een soort wegwijzer daarnaartoe. Maar het is een diepere onderlinge verbondenheid. Ja. Petra. Ja. Ja, ik wou voor de Zoom mensen al kort herhalen. Ik denk van, hoe zal ik dat nu even kort samenvatten? Maar waar je naar vraagt is, als je duidelijk weet wat je te doen, als je dat voelt, dan kun je daar gaan staan. Maar soms dan weet je dat, dan voel je dat niet duidelijk en dan zegt Ton altijd, wachten. Dan kun je dan ook dingen uitproberen en experimenteren. En mijn antwoord daarop is ja. En dat is hoe ik het zelf ook heel vaak heb gedaan. Ik heb zelf heel veel perioden gehad in mijn leven dat ik bijna het gevoel had dat ik werd stilgezet. Ik kon niet vooruit en achteruit. En bepaalde dingen, een bepaald jasje had ik uitgedaan. Maar er was geen nieuw jasje om aan te trekken. Dat is ook een soort van dakloosheid, van dat je helemaal ertussenin zit en dat je je een beetje verloren voelt en een beetje in niemands land. En dat is heel belangrijk om uit te houden. Want sommige dingen hebben tijd nodig. De ziel houdt van langzaam. Wij willen altijd snel en de oplossing en de richting, maar de ziel houdt van langzaam. Je houdt er soms van om te marineren in het niet weten, geen duidelijke richting. En de kunst is om te wachten tot zich iets duidelijk aandient, maar tegelijkertijd inderdaad af en toe je voelsprietjes uit te steken. En gewoon eens te proberen en gewoon iets te ondernemen. Zonder meteen al je commitment erachter. Maar echt ook, nou in de spirit zoals ik ook vorige keer zei, je kunt op het kussen af en toe iets uitproberen. En dan zit je iets heel anders doen. En zo is het in je leven ook. Soms ontdek je wat je plek is door dingen uit te proberen. Dingen die soms gek lijken of... En dan denk je, ik ga het gewoon maar doen. En dan ontdek je, dan voel je hoe het is. En dan voel je of iets resoneert of niet. En dat heeft tijd nodig. Nou. Nou, de vraag is, komen deze thijsjes ook allemaal op internet? Je kan zien dat Paul zijn telefoon niet heeft aangehad, want ze staan al op internet namelijk.
Oh, okay.
Deze staat eruit, nee hoor. Ze staan vaak dezelfde dag nog op de website van Maha Karuna Chan.
Dank
je wel. Henk? Oh, nee. Daarom heb ik deze telefoon er ook bij liggen. Dus de opname van de telefoon, die komt op de website. En de Zoom, dat is alleen live, maar niet als opname. Ja, dus als je weggaat, dan kun je het blijven volgen. Toch een beetje sessie blijven doen. Ja, de vraag is, waar zegt Dogen al deze dingen die jij daar zo te pas en te onpas aanhaalt? Dogen, dat is eigenlijk heel bijzonder, want de meeste zenmeesters, die kennen wij, ja, omdat ze in zenverhaaltjes voorkomen. Dat zijn allemaal anekdotes over die zenmeester, hè, van... Hij sprak eens een keer met die leerling en toen zei hij iets heel onverwachts en dat is dan bewaard gebleven. Maar Dogen heeft echt een min of meer systematisch werk nagelaten. De Shobo Genso. En de Shobo Genso, dat is de schatkamer van het ware geopende dharma-oog. Dat ware geopende dharma-oog, dat zit hier volgens sommige overleveringen, hè, een soort derde oog. Hè, en dat gaat open als de zazen doet. Hè, een soort nachtbewustzijn ook, hè, maar tenminste via dat nachtbewustzijn kan dat ook meer open gaan. En in die Shobo Genso heeft Dogen geprobeerd om dat ongrijpbare, dat onzegbare, dat waar we altijd mee worstelen, om dat te zeggen. Dus Dogen die gelooft niet zo in zen is voorbij woorden en begrippen, dus je moet er niks over zeggen. Dogen die zegt, zen is voorbij woorden en begrippen, dus je moet er heel veel over zeggen. Dus in de Shobo Genso heeft Dogen 95 hoofdstukken geschreven. En dat zijn 95 pogingen om er iets over te zeggen. En die zijn natuurlijk allemaal mislukt. En daarom bleef hij maar doorgaan. Het hele leven lang. Steeds weer. Hè? Dus eigenlijk zijn dat zijn tijdshows. 95 hoofdstukken. Waarin hij op 95 verschillende perspectieven allemaal beelden geeft. En info zoeken. En geen enkele van die beelden is nou het ware beeld. Maar het zijn ook wat hem betreft allemaal pogingen om het voor ons iets dichterbij te brengen. Dus daarom is zijn boek ook een schatkamer. Hè? Het is eigenlijk alle schatten die hij heeft kunnen verzamelen via zijn geopende ware dharma oog, heeft hij geprobeerd voor ons in woorden uit te drukken. En wij kunnen daar dan uit putten. Het enige is, het is wel heel erg moeilijk leesbaar. Voordat je vol enthousiasme denkt, waar kan ik die Shobo Genzo ergens gaan lezen? Er zijn Engelse vertalingen van. Wat? Je kunt hem op internet afladen en er zijn boeken over. Maar als je dan begint te lezen, dan denk je misschien, oh, maar zo had André het niet uitgelegd. Toen André het zei, klonk het eigenlijk nog wel logisch, maar wat ik nu lees, gaat me boven de pet. En het is ook geschreven in een soort van middeleeuws Japans, waardoor het ook voor Japanners eigenlijk heel moeilijk leesbaar is. Een soort Karel en de Elegast, dat voor ons ook heel moeilijk is. Dus het is een schatkamer. En er is nog heel veel wat daarin waardevol is, ook voor ons. Maar het moet wel vertaald worden op een bepaalde manier. En dat is ook een van de dingen die ik probeer, ook in dat nieuwe boek waar ik het over had, want daar gaat ook veel over Dogen. En ik probeer dat voor een seculiere tijd meer toegankelijk te maken. Er is nog ruimte voor één vraag. Maarten.
Ja, het is nu zo dat we van deze beoefening gelukkig worden, want ik al die identiteit wel vaak gelukkig worden. En heel veel mensen hebben dat misschien wel, dat je het gelukkig voelt en dan, maar wat is dan precies gelukkig voelen? Ik bedoel, is dat voor jou wat geschoven in je leven, hoe je dat invult, het gelukkig zijn en gelukkig voelen, door de beoefening ook? Geluk is, heeft geluk nog wel betekenis, heeft het woord nog wel betekenis voor je?
Dus de vraag is, word je hier gelukkig van? En heeft het woord nog wel betekenis? Nou, vandaag de dag betekent gelukkig zijn heel vaak kunnen doen waar je zin in hebt. En leuke dingen kunnen doen. En plezier kunnen hebben. Maar het woord gelukkig zijn betekende oorspronkelijk iets heel anders. Voor Aristoteles betekende gelukkig zijn, gelukt zijn. Daarom zei Aristoteles, je kan pas helemaal aan het einde van een mensenleven, op het allerlaatste moment kun je weten of iemand gelukkig was. Dan kun je zien of hij gelukt was. En gelukt zijn betekent doen waarvoor je bedoeld bent. Uit de verf komen voor wat de bedoeling was. Dat is gelukt zijn. En Aristoteles die zei ook, je bent het meest gelukkig als je gelukt bent. Als je voelt dat je in je element bent. En ik vertaal dat even naar Dogen. Als je op je plek bent. Als je voelt, ik ben op mijn plek. Dit is mijn plek. Dit klopt. Dit voelt juist aan. Dat is waar deze beoefening over gaat. Om op je plek terecht te komen, om je plek steeds weer opnieuw te kunnen vinden en steeds beter kunnen resoneren en steeds beter kunnen aanvoelen van waar is mijn plek? En wat heb ik te doen?
Nog een gevoelde vertrouwen. Alles wat wakker voor mij.
Je moet niet op je gevoel kunnen vertrouwen, je moet vertrouwen op iets heel anders. Je moet vertrouwen op iets dat onzichtbaar is. Je moet vertrouwen op iets dat je ten diepste weet. Terwijl je niet kan uitleggen waarom je het weet. Of hoe je het weet.
Komen er dan bepaalde signalen, bepaalde tekenen misschien dat ik kan weten dat het goed zit?
Komen er bepaalde signalen of tekenen waardoor ik weet dat ik goed zit?
Dat ik nu op mezelf vertrouw en als het ware een duidelijke positie aan het vinden heb, gevonden heb. Aan het vinden dat je ook al fout wordt. Dat we weten wat ik bedoel, wat de tekenen zijn, waar kan ik nou van op aan eigenlijk, in mijn eigen gevoel, in mijn eigen beleving?
Waar kan ik van op aan, is de vraag. Je kunt nergens van op aan. Er zijn geen signalen, er zijn geen tekens, er zijn geen maatstaf is toereikend. Geen enkele maatstaf is toereikend. Want maatstaven, die zijn weer gebaseerd op iets anders. Criteria te over, maar die zijn allemaal op die andere laag. Maar dit is die laag daaronder. Dat is hetzelfde als dat je zegt van, ja, zijn er maatstaven of criteria om te kunnen bepalen of ik van iemand hou of niet. Misschien een bepaald gevoel of misschien een bepaald teken. Nee, je weet dat dat zo is, maar dat kun je niet uitleggen.
Maar je kunt dat niet. In dat geval, dan wil je graag bij een persoon zijn. Dus dat kan je als teken opvallen van dat je het wel goed wil graag bij een ander zijn.
Ja, ja. En zo kunnen we in ons leven ook soms, inderdaad, als we onze plek innemen. Als we voortdurend onze voelhorens, onze voelsprieten uitsteken en heel goed luisteren, dan kun je inderdaad voelen van, dit is een plek waar ik me thuis voel. Dit is een plek waar iets niet helemaal lekker voelt. Maar er is geen enkele objectieve maatstaf. Dus het enige dat je hebt, dat is je diepste eigen hart. En dat is zelfs meer dan een gevoel, dat is echt diep van binnen.
Het gevoel is ook heel beslecht.
Precies, dus het is niet gevoel, het is iets onzichtbaarders dan dat. En dit is iets heel delicaats. En weer een andere manier om te zeggen wat we hier doen, ja, is dat we dat gaan durven vertrouwen. Dat we durven vertrouwen op iets in ons dat we niet kunnen zien, maar dat we vertrouwen dat het er wel is, dat het zijn werking heeft. We zijn aan het eind gekomen van deze tijdshow. Zometeen na de lunch gaan Muriel en ik terug naar België, omdat er een dak moet worden gebouwd. Haar huisje. We moeten zorgen dat er een goed dak op komt, dat is heel belangrijk. Maar ik wil jullie allemaal heel erg bedanken. Want ik vond het heel fijn ook om de tijdshows te doen op deze manier. Dus jullie ook een beetje wennen, denk ik, ook met dat interactieve. Maar want zo fijn dat jullie zo open waren en zoveel vragen stelden. Want dat helpt mij ook om iets te proberen te verwoorden.
En
gelukkig zijn jullie zo in goede handen bij Elsbeth voor de resterende 4 dagen van de sessie. Ik wens jullie nog een hele fijne sessie toe.